Dankjewel, broeder, voor de inleiding. Ik heb mijn vinger nog bij jouw gedeelte, wat je net las.
Ja.
En ik lees iets verderop, een hele mooie tekst. En dat vond ik eigenlijk een hele mooie brug met waar wij het vanavond over gaan hebben. Want je hebt gelezen over de tempelbouw.
Ja.
En in hoofdstuk 6 van...
Even noemen waar je bent. Welk hoofdstuk van welk boek?
We lezen nu 1 Koningen 6. Hetzelfde stukje wat de broeder bij de inleiding gelezen heeft. Hij heeft vers 1 nog gelezen. En ik wilde graag een paar teksten lezen uit dit gedeelte, omdat het de verbinding is met ons onderwerp vanavond. Want in hoofdstuk 6 vers 19 lezen wij het volgende. En de aanspraakplaats bereidde hij, Salomo, inwaarts in het huis om de ark des verbonds des Heren daar te zetten. En de aanspraakplaats vooraan was 20 ellen in lengte, 20 ellen in breedte en 20 ellen in haar hoogte. Hij overtoog ze met gesloten goud, ook overtoog hij het zederen altaar. En in vers 22 en 23 lezen we nog. Alzo overtoog Salomo het ganse huis met goud, zodat het ganse huis volmaakt was. Daartoe overtoog hij met goud het gehele altaar, dat voor de aanspraakplaats was. En nog een keer, in de aanspraakplaats nu maakte hij 2 gerubs van olieachtig goud, hout, welks hoogte was 10 ellen, tot zover. Het woord wat we hier dus 4 keer lazen is de aanspraakplaats. En dat woord wil ik graag even vasthouden om mee te nemen naar ons onderwerp vanavond, namelijk de Ark van het Verbond. Want de Ark van het Verbond werd geplaatst daar waar de Bijbel het noemt de aanspraakplaats. En dat woord aanspraakplaats is heel interessant, is heel boeiend, want het is ook de plaats waar wij onze heiland, onze Heer ontmoeten. Bij die aanspraakplaats. Hè? Wij hebben een aanspraak, we hebben een vrije toegang. En daar gaan we vanavond het een en ander over horen. Ik wil graag met u gaan naar Exodus 25, vanaf vers 10. En wat ik u net las, was eigenlijk meer een brugverbinding tussen wat de broeder sprak, omdat ik daar zo mooi zag het woord aanspraakplaats, wat nauw verbonden is met ons onderwerp vanavond. Ik lees in Exodus 25, vanaf vers 10, tot en met 22. Zo zullen zij een ark van sittimhout maken. 2 ellen en een halve el zal haar lengte zijn, en andere halve el haar breedte, en andere halve el haar hoogte. En gij zult ze met louter goud overtrekken. Van binnen en van buiten zult gij ze overtrekken, en gij zult op dezelfde een gouden krans maken, rondomheen, en giet voor haar 4 gouden ringen, en zet die aan haar 4 hoeken, alzo dat 2 ringen op de ene zijde dezelfde zijn en 2 ringen op haar andere zijde. Vers 13. En maak handbomen van sittimhout en overtrek ze met goud. En steek de handbomen in de ringen die aan de ark, zijde der ark zijn, dat men de ark daarmee dragen. De draagbomen zullen in de ringen der ark zijn, en ze zullen er niet uitgetogen worden. Daarna zult gij in de ark leggen de getuigenis die ik u geven zal. Gij zult ook een verzoendeksel maken van louter goud. 2 ellen en een halve zal de cel's lengte zijn en anderhalf el de cel's breedte. Gij zult ook 2 cherubim van goud maken. Van dicht goud zult gij ze maken, uit de beide einden des verzoendeksels. En maak u een gerub uit de ene zijde aan de zijde en een andere gerub uit de andere einde van gene zijde. Uit het verzoendeksel zult gij lieden de gerubim maken uit de beide einden van hetzelfde. En de gerubim zullen hun beide vleugelen omhoog uitspreiden, bedekkende met hun vleugelen het verzoendeksel. En hun aangezichten zullen tegenover elkander zijn. De aangezichten der cherubim zullen naar het verzoendeksel zijn. En gij zult het verzoendeksel boven de ark zetten, nadat gij in de ark de getuigenis die ik u geven zal gelegd hebben. En let op de laatste tekst. En aldaar zal ik bij u komen. En ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de twee cherubim die op de ark der getuigenis zijn, zullen alles wat ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls. Tot zover. Dan nog een tekst uit Numeri 7, vers 89. Dat is een praktisch voorbeeld en beschrijving van wat daar gebeurde, wat we net als laatste tekst lazen. Dan lezen we in Numeri 7, vers 89. En als Mozes in de tent der samenkomst ging om met hem, met de Heere, te spreken, zo hoorde hij een stem tot hem sprekende van boven het verzoendeksel, het welk is op de ark der getuigenis van tussen de beide cherubim. Alzo sprak hij tot hem. Alzo sprak dus de Heere God tot Mozes. Tot zover. De vorige keer hebben wij nagedacht over waarom hebben wij deze tabernakel meegenomen. Waarom hebben wij dit als onderwerp voor onze Bijbelstudies? Is het dan zo belangrijk? En toen hebben we gezien dat in het Nieuwe Testament, in het Nieuwe Verbond, de tabernakel als een soort aanschouwelijk onderwijs gebruikt wordt, waarmee de zaken van een beter verbond, een Bijbels begrip, van het Nieuwe Verbond zichtbaar gemaakt worden. Dus ook het onderwerp van vanavond heeft een betekenis, heeft ook een zekere functie in het oude verbond gehad, maar het heeft vooral, en ik zou zeggen met name, een betekenis van hetgeen wij nu beleven en waar wij nu mee verbonden zijn, namelijk het nieuwe verbond. Het spreekt dus eigenlijk in grote mate van het nieuwe verbond. En daarom is het zo van belang om het te bestuderen, zodat wij als mensen een begrip krijgen van wat God eigenlijk voor ons gedaan heeft, wat hij nu nog steeds voor ons doet trouwens. En dat dat oude verbond weliswaar een verbeterd verbond is in de plaats gekomen, is dat betere verbond wel zeker een onderdeel van het plan van God. Dus hij spreekt in het oude verbond over de dingen van het nieuwe verbond, waar wij een onderdeel van zijn. Dit is echt heel erg mooi. En vooral omdat je het op deze manier voor je ziet staan. En degene die het later misschien luistert op de opname ziet niet wat wij zien. Maar voor mij staat de tabernakel uitgestald met een omheining, met een wit linnen kleed, met paaltjes, met zilveren koppen en met koperen voetjes. En middenin hebben we de tabernakel neergezet, het huis, hè, datgene waar ook de ark van het verbond in gezet werd, wat we ook net in het boek van Koningen lazen, wat Salomo dus ook deed. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het hoofdonderwerp van vanavond, de ark van het verbond, in het midden staat eigenlijk van datgene waar wij omheen zitten vanavond. Dus de ark van het verbond was het centrum, was het heilige, de heilige plekje. En het was dus de plek waar Mozes één op één met God sprak en waar hij God zijn stem hoorde. Dat hebben we net gelezen in Numeri. Dus alles werd eigenlijk rondom die ark gebouwd. Het spande zich als het ware omheen. En zo hebben we dat ook in onze huidige schepping eigenlijk. Hè? Dat de Heere God is het centrum van alles. Hij spant eigenlijk alles om zich heen uit. Dus hij is het centrum en wij zijn hetgeen wat als schepping om hem heen zijn. Hij is altijd het centrum en ook het onderwerp vanavond is weliswaar de verzoendeksel en de ark van het verbond. Maar het gaat om het woord van God, het gaat om het luisteren naar hem. En hij spreekt vanuit zijn woord en hij sprak met Mozes van tussen de cherubim vanaf het verzoendeksel. Dus zo zie je hoe belangrijk het is dat het onderwerp niet een historisch onderwerp alleen maar is, maar het is ook een actueel onderwerp. Want het vertelt ons iets van nu. Het vertelt ons iets waar wij nu mee te maken hebben met een Heere God, met een Vader, die ons uitnodigt, en dat zullen we ook lezen in het Hebreeënboek, dat hij ons uitnodigt om vooral te naderen tot deze heilige plek, tot de aanspraakplaats, hè, waar wij een aanspraak hebben. Ziet je hoe geweldig mooi het is dat je het nu voor je ziet, maar dat je gelijk uit geloof ziet dat het een geestelijke betekenis is. Want zoals destijds het tabernakel een aards heiligdom was, zegt de Hebreeënbrief, zijn wij nu onderdeel in het nieuwe verbond van een hoge priester die woont in een heiligdom in de hemel. Niet met handen gemaakt, hè, zegt de Hebreeënbrief. Dus het gebruikt dezelfde term. De vorige keer heb ik het ook gezegd. Dat in het Hebreeënbrief heel veel termen gewoon één op één overgenomen zijn. Uit het Oude Testament, het Exodus. En dat er in het Nieuwe Verbond, in het Nieuwe Testament dus, de geestelijke betekenis ingelegd wordt. Nou, en wij als mensen hebben soms aanschouwelijk onderwijs nodig, dat we het voor ons zien en dat we dan begrijpen wat een geweldige heilige plek is die plek geweest waar deze ark van het verbond stond. Hij staat daar midden in het heiligdom waarvan God zegt, ik wil te midden van mijn volk wonen, maar destijds was het niet maar zo dat je vanuit de poort maar zo eventjes door kon lopen om bij die ark van het verbond uit te komen, om naar de Heere God te luisteren, want we weten dat het alleen maar gebeuren kon door deze twee figuren die ik hier voor me gezet heb. Het is eigenlijk dezelfde figuur in twee functies, maar door die hoge priester. En die hoge priester was één keer per jaar op de grote verzoendag werkzaam te midden in die heilige de heilige plek en deed zijn werk daar bij het verzoendeksel. En we zien de figuren voor mij staan naast de ark van het verbond. We zien hem in zijn doordeweekse kleding, zou ik kunnen zeggen, of in zijn jaarlijkse kleding waar hij elke dag in verscheen. Dat was de linker met die mooie kleuren, met die efod en met zijn tulband. He, dus eigenlijk gekleurd en met een dagelijkse kleding die de priesters elke dag zagen en ook het volk eventueel kon zien. En aan de rechterkant van mij, daar zie je de hoge priester helemaal in het wit. He, met een schaal met bloed. En dat was de kledij, dat was zijn verschijning die hij had op de grote verzoendag. Waarin hij dus voor die ene keer het heilige de heilige binnenging door het voorhang heen. En daar ontmoette hij dus de Heere God die te midden van zijn volk woonde. En deed daar verzoening voor de zonden van het volk. En die plek is nu in de hemel. En die hoge priester van het nieuwe verbond is onze Heer Jezus Christus. En hij is binnengegaan, zegt de Bijbel, met zijn bloed. Op de verse levende weg. Het zijn allemaal oud-testamentische begrippen. Maar ze zijn overdrachtelijk en in figuurlijke vorm en maar zeker realiteit zijn ze nu nog steeds werkelijkheid, maar dan in de hemel. En we hebben net gezongen, het pand wat mij toevertrouwd was, hè, dat heeft de Heer in de hemel, waar nog roest, nog motsen kunnen aantasten. En op de aarde, in dat wereldse heiligdom, ja, daar werd wel eens een keer een einde aan gemaakt. Hè, want we hebben gelezen net van Salomo, maar de tempel van Salomo is inmiddels verwoest. En daarna de tempel van Nehemia is verwoest. En daarvoor is de tabernakel ook al verdwenen. Dus hoe mooi ook het heiligdom op aarde was, het was tijdelijk. Maar het hemelse heiligdom, wat overkleed is met goud en met een beeld is van eeuwigheid, dat is er nog steeds. En wij mogen dat naderen. En als je bestudeert hoe heilig dat was, dan ga je realiseren wat een genade het is dat u en ik, al zijn we maar klein in getalen, dat wij ook vanavond mogen naderen tot de troon der genade. We zullen iets verder inzoomen op de ark van het verbond. Want we hebben gelezen dat hij, we komen eigenlijk bij Salomo vandaan, dat hij daar gemaakt werd van cederhout, hè, van de Libanon. Maar deze, in de tabernakel, werd gebouwd van het sittimhout. Dus ander hout. Dat werd gevonden in de woestijn. En dat sittimhout was niet zo makkelijk hout. Dat was eigenlijk weerbarstig hout, maar toch werd het gebruikt voor die kist, want dat is de ark eigenlijk, het is een kist. En die werd dan vervolgens overtrokken van binnen en van buiten met goud. En daarnaast hebben we ook gelezen dat daar ook die ogen in zitten met de draagbomen er doorheen. En die draagbomen die mochten er niet uit. Vervolgens hebben we gezien dat eigenlijk het tweede deel van de ark van het verbond bestaat uit het verzoendeksel wat er bovenop ligt, wat dezelfde maat dus heeft. Waar ook een rand omheen is, een soort kroon. En daarbovenop, maar eigenlijk een onderdeel ervan, want het was van hetzelfde gegoten goud, het werd uit een eenheid gemaakt, verschenen dus die cherubim, die we hier ook zien. En die cherubim wil ik straks ook iets verzetten, want dat zijn eigenlijk hele bijzondere wezens. De wezens van de cherubim zijn eigenlijk zo bijzonder dat ze vooral een typologische betekenis hebben. Wij zien ze niet terug in de schepping. Je kunt niet een cherubim vinden in de schepping en aanwijzen. Het is een vooral overdrachtelijk betekenis wat het met zich meebrengt. En daar wil ik straks nog iets van zeggen. Verder wil ik aanhalen dat de Bijbel leert dat de ark ook iets bevatte. Het had ook iets in zich en dat was het getuigenis. En ik heb ze er ook eventjes voor het gemak voorgelegd. Het zijn die twee kleine lijntjes. Dat is de wet die God gegeven had op de Sinaï en die werd ook bewaard in de ark van het verbond. Verder hoorde eigenlijk ook bij die ark van het verbond de staf van Aaron die gebloeid had. Die heb ik er ook bijgelegd. De amandeltak of de amandelstaf. Komen we straks ook nog bij de kandelaar bij. Want de kandelaar heeft dezelfde vorm en ook dezelfde plant in zich als de amandelstok. Want ook de ark van het verbond heeft een typologische betekenis die ook terugkomt in de amandelboom. Namelijk, hij bloeide als eerste. Het is de eerste van de stammen was hij dat. Hij bloeide, de andere niet. Hij werd vooruitgelegd als het ware, als de belangrijkste. Maar ook is de Heer Jezus Christus natuurlijk de eerste van de nieuwe schepping. Hij is ook de eerstgeborene. Maar ook de amandelboom is in onze natuur de eerste boom die bloeit. Dat is ook heel erg leuk. Hè? Dus ik zie hem bij mijn schoonouders elk voorjaar in de tuin ook bloeien. En dan denk ik ook altijd aan Aaron, wiens staf gebloeid had. Maar ook aan de kandelaar die daar ook een beeld van is. Het licht wat scheen op die paasmorgen, de eersteling van de nieuwe schepping. Het heeft allemaal symbolische betekenis. En verder zien we daar ook het kruikje. En het kruikje dat, ik weet niet of het er op dat moment nog in zat, maar dat heeft in ieder geval het manna bevat. Dus het spreekt van de reis door de woestijn heen eigenlijk, vanuit Egypte op reis op weg naar het beloofde land. Dus vooral herinnering, maar ook het woord wat in de ark bewaard werd. En de ark die dus het woord Gods door de woestijn meedraagt. Dus ziet u het voor zich? En verder moeten we ons dan ook realiseren dat ik heb hem hier zomaar zo bloot opgesteld. Maar het was niet mogelijk dat wij in de woestijn die ark hadden gezien. Dat kon niet. Dus ook tijdens het transport door de woestijn heen was er altijd de voorhang die er overheen lag. Dus de ark werd niet gezien. Hij was een verborgenheid. Hij werd ook achter het voorhang geplaatst. En we lezen ook in Gods woord dat de voorhang ook genoemd wordt bij de ark van het verbond als iets wat er niet van los te denken is. Wij zien de ark niet, soms zie je dat wel op plaatjes, tekeningen. Dan zie je de Israëlieten gaan, soms door de Jordaan heen met de ark, 2000 ellen voor het volk uit. Of je ziet hem door de woestijn heen en dan zie je gewoon de ark, maar dat kan helemaal niet. Er ligt altijd een bedekking op. God wilde niet dat men hem zomaar zag. Dus dat is wel belangrijk om te realiseren, de ark van het verbond. Een paar termen over de ark van het verbond, zoals hij in het taalgebruik door de eeuwen heen is gebruikt, is bijvoorbeeld Luther die het noemt de genadestoel. Genadestoel. Kunt u het zich voor u zien? Het is de stoel waar genade geschonken wordt. Aan wie dan? Nou, nu aan mij. Dat leert de Bijbel ook, hè? Omdat wij genade ontvangen en barmhartigheid te gelegene tijd. Het is de plaats waar God ons vrij spreekt. Het is de plaats waar God ons reinigt van onze zonden. Maar ook waar hij onze gewetens reinigt. Het is een reinigend werk wat daar gebeurt. Het is ook een werk wat gebeurt om ons bekwaam te maken om hem te dienen. En daarom is het ook zo van belang dat wij, en straks zullen we dat ook lezen, dat wij de troon der genade ook regelmatig in ons leven naderen. De realiteit van het geestelijk leven is dat wij een relatie met de Heer moeten hebben om functioneel en hem te kunnen dienen. Als wij vergeten wat ons geschonken is en we gaan onze eigen weg en we keren ons niet tot zijn woord en tot zijn aangezicht, dan kunnen wij hem ook niet dienen. Dan gaan wij eigenlijk een verkeerde weg op. Wij moeten hem echt naderen. Wij moeten daar hem ook ontmoeten. Op de plek waar wij die genade kunnen ontvangen. Nou, in het Engels wordt die genoemd de mercy seat. Mercy is genade. Maar ook weer genade. Het gaat om de genade die we kregen op grond van de hoge priester die binnenging met zijn bloed. En we zien het voor ons. Want onze hoge priester is ook het heiligdom binnengegaan. Maar niet een heiligdom met handen gemaakt, maar een hemels heiligdom. En daar ontmoet hij ons. Want er staat in Hebreeën 1 dat hij na de reinigmaking van onze zonden is gezet aan de rechterhand Gods. En daar is hij onze hoge priester. Heel bijzonder, want toen de Heer Jezus stierf, stierf hij eigenlijk onder het oude verbond en kon hij helemaal geen hoge priester zijn. Maar hij heeft ook gelijk dat het verbond dat eindigt, eigenlijk bij de dood en opstanding van onze heiland, heeft ook een nieuw verbond ingesteld. En hij is uit de stam van Levi, uit de stam van Juda en niet uit de stam van Levi. Dus hij heeft een heel ander verbond opgericht, met andere regels zou je kunnen zeggen, met andere definities, waardoor hij wel mogelijk die hoge priester kon zijn. En volgens dat nieuwe verbond is hij eens en voor altijd voor ons gestorven, de zonde verzoend en ontvangt hij ons graag om zijn genade aan ons te schenken. En dat gebeurt allemaal hier. En net hebben we gelezen hoe mooi het is dat God ook letterlijk daarvan spreekt tot Mozes. Daar hoorde Mozes zijn stem. En daar zijn nog een paar hele mooie teksten van die we straks ook nog willen lezen. Maar ik wou u ook nog even iets zeggen van die cherubim. Want dat is wel bijzonder. De cherubim in de Bijbel vinden we op verschillende plekken. We vinden de cherubim die hier afgebeeld staan op het verzoendeksel onder andere in Genesis 3, vers 24. En als we een aantal teksten lezen, dan krijgen we een iets beter begrip van wat we ons in de eerste plaats moeten voorstellen bij die cherubim. Cherubim worden genoemd in Genesis 3, vers 24, waarin we het volgende lezen. Het is na de zondeval dat God verbiedt dat Adam en Eva zouden naderen tot de boom des levens. En dan staat er in vers 24, en de Heere en hij dreef de mens uit en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden en een vlammig lemmer eens zwaarts, dat zich omkerende om te bewaren de weg van de boom des levens. Dus het is een wezen wat een zeker bewakende functie had bij het paradijs, opdat men niet zou naderen en eten van de boom des levens en eeuwig leven zou ontvangen in die zondige toestand. Dat heeft God daarvoor. Dus die cherubim worden hier een eerste keer aan ons voorgesteld. De tweede keer hebben we in Exodus 25 vers 22 zullen we nog lezen. Dat is waar we net waren. Genesis 25 vers 22. Exodus neemt u mij niet kwalijk. Exodus 25 vers 22. En aldaar zal ik bij u komen en ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af. Van tussen de twee cherubim die op de ark der getuigenis zijn. Twee cherubim. U ziet ze voor zich. Twee wezens met een symbolische betekenis. We hebben de bewakende functie al gezien. En hier worden ze ook genoemd. Dan komen we nog in Exodus 27 vers 31. Iets verderop. Exodus 27 vers 31. Dat kan niet. Neem je maar die kwalen. Ze waren namelijk ook, dat kan ik dan in ieder geval zo zeggen, ze werden ook afgebeeld op het voorhang. Daar waren ook de cherubim afgebeeld als een soort van bewakers om niet verder te gaan dan dat, omdat daar achter de ark van het verbond stond. Ze waren dus ook geweven op de voorhang. Ik heb ze hier ook op laten weven. Als we hem eruit halen, zien we dat ook straks. Dus de cherubim waren ook op het...
Vers 31.
Wat zegt u?
Vers 31, toch?
Exodus 26. Ja, dankjewel. Er staat... Daarna zult gij een voorhang maken van hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn getweerd linnen van al het... allerkunstelijkste werk zal men die maken met cherubim. Dus we zien dat de ark van het verbond als het ware aan het oog onttrekken werd door een voorhang. En op dat voorhang waren evenals voor het paradijs en evenals boven het verzoendeksel cherubim afgebeeld. En dan hebben we ze nog in Ezechiël 1. Daar ontvangt Ezechiël een visioen. En En dan moet ik ook even zoeken waar stonden. Daar worden ze namelijk ook genoemd. Als een soort van symbolische figuren met een diepere inhoud. Ja, maar het woord cherubim moet ik hier ook vinden. Wat zegt u?
Staat er nu weer?
Nee, maar hier staat in vers 25. Het welk boven hun hoofden was en zij stonden en hun vleugelen neergelaten hadden. Maar dat waren die dieren die hij ziet. Maar goed, in ieder geval moet hier ook het woord cherubim gebruikt worden. Ook als symbolische dieren die de verschillende karaktereigenschappen van de Heer Jezus vertegenwoordigen. Want die worden in hoofdstuk 1 vers 10 genoemd. Als de leeuw, als de os, als de arend en als het mensenaangezicht. Ook typologische betekenis van een diepere inleggende waarheid. Een ander woord wat ook in het verlengde van cherubim is, en dan komen we misschien dichter bij onze heiland, dat is sefarim. Want het woord sefarim en cherubim is in het Hebreeuws hetzelfde. En het woord serafim kennen wij van, als je het vertaalt, in het woord vurige slang. En de vurige slang kennen wij weer vanuit Numeri 21 vers 8. Wat dus eigenlijk in het Hebreeuws dezelfde achtergrond heeft, Numeri 21 vers 8. Wat we allemaal kennen van de geschiedenis van de verhoogde slang. Waar Mozes de verhoogde slang moet opstellen om de Israëlieten te bewaren voor de dood door het slangenverderf. Numeri 21 vers 8. Het gaat om het woord cherubim, wat dus in het Hebreeuws blijft staan, omdat wij daar geen Nederlands woord voor hebben, wat een typologische betekenis heeft, maar ook een woord heeft wat dicht ligt, of eigenlijk hetzelfde woord is, als serafim. En serafim en cherubim zijn dezelfde woorden. En in Numeri 21 vers 8 wordt het als volgt vertaald. 21 vers 8, daar staat dat Mozes van de Heer de opdracht krijgt, maak u een vurige slang, stel ze op een stang, en het zal geschieden dat wie gebeten is, als hij naar haar aanziet, zo zal hij leven. En zo maakte Mozes een koperen slang. We zien dus dat het de ene keer vertaald wordt met vurig, en de andere keer met koper. Maar het heeft te maken met een vertaling in een woord wat wij kennen, maar het gaat ook vooral om de symbolische betekenis, dat zowel vuur als koper te maken hebben met het werk van verzoening, wat de Heer Jezus natuurlijk ook kenmerkt. En in het Nieuwe Testament wordt hij ons ook voorgesteld dat de Heer Jezus ook verhoogd moest worden, gelijk Mozes de slang heeft verhoogd, waarin hij dan ook omschreven wordt als de redder van onze ziel, zal ik maar zeggen. Hè? De opgeheven slang waar wij naartoe kijken als mens die in zonde en schuld leeft en kijkt naar de verhoogde slang, naar de Heer Jezus Christus. Als redder der wereld en zien dus op hem, waardoor wij ook gered worden eigenlijk van het verderf. De overdrachtelijke betekenis van de vurige slang, van het koper. Ene keer wordt het als vurige slang vertaald, andere keer als koper. Maar de verzoenende werking die dat koper met zich meebrengt, wat we uiteindelijk ook in de tabernakel weer terugvinden als het gaat over koper. Want alle paaltjes stonden op het koper. De tabernakel stond op het koper. De ingang van de tabernakel stond op koper. Alle attributen in de voorhof, we hebben de vorige keer genoemd, staan ook allemaal. Ze zijn ook allemaal uit koper gemaakt. Dus koper, wat een beeld is ook van het verzoeningswerk van Christus. Maar wat koper heeft nog een hele mooie betekenis. Het heeft ook een verbindende factor. En misschien is dat ook wat ons heel erg aanspreekt. Want Christus is ook de verbinding tussen zijn Vader en ons mensen die in nood zijn. En Christus is daar de verbindende factor van, die ook het verzoeningswerk heeft gerealiseerd op het kruis van Golgotha, waar hij dus eigenlijk later ook als de verhoogde slang is, als voorgesteld offer wat de zonde de wereld wegneemt. Verzoening, vurige slang, koper. Dat heeft allemaal te maken met dat woord sefarim, maar ook met het woord cherubim. Een ander begrip nog van het woord cherubim, in het Hebreeuws overgezet, heeft de betekenis van Baruch of eerstgeborene. Dat heeft daar ook heel dicht mee te maken. Ook Christus is onze Baruch, de eerstgeborene. En als eerstgeborene is hij van een nieuwe schepping. Maar een eerstgeborene is ook een erfgenaam. Christus is ook de erfgenaam van de schepping. He, dus hij is ook degene die de eigendom heeft van deze nieuwe schepping. En hij is ook de eerstgeborene uit de doden. Dan kom je ook weer terug bij de amandeltwijg die als eerste bloeide. En zo zien we dat de eerstgeborene eigenlijk ook uitgebeeld wordt in de cherubim. Het verzoeningswerk werd erin uitgebeeld. Het feit dat hij de bewaker was van het woord Gods, de bewaarder van het woord Gods. Hij is eigenlijk de eerste en hij is in die zekere zin natuurlijk ook de laatste. Maar hij is de omvattende redder der mensheid. Het is een prachtig beeld wat dus van die cherubim ook uitgaat. Nou, wat ik er zo van begrepen heb, is het vooral typologie, is het symboliek. En moeten we ook proberen om niet te veel op de figuren te kijken, maar op de geestelijke betekenis die erachter ligt. He, dus de cherubim, de seferim, als verzoeners, als eerstgeborenen, als beschermers, als bewakers, zo je wilt. Dat zijn allemaal beelden die ons spreken van het karakter of de eigenschappen van het Lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. En zo hebben we natuurlijk nog een heleboel termen. Waar de cherubim hebben we het nu over gehad. En dan wou ik nog iets zeggen over dat verzoendeksel. Want het verzoendeksel is wel heel erg mooi om dat in Hebreeën eens eventjes na te slaan. En dan komen we dus op de typologische betekenis van het hier en nu. In Hebreeën 10, waar we heen willen gaan, daar wordt op treffende wijze dit onderwerp onderstreept. In Hebreeën 10 lezen we vanaf vers 19 tot en met 25 en dan lees ik straks nog vers 35. Dus we lezen eerst 19 tot 25 en daarna nog vers 35. En dan staat er, terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, en dan stop ik even, en dan gaat het er dus om dat het bloed van Jezus, wat daar eigenlijk gesymboliseerd wordt met dat witte verschijning van de hoge priester met het schaal met bloed, dus dat hij dat heiligdom binnenging op weg naar de ark van het verbond met het verzoendeksel waar het bloed opgesprengd werd, lees ik nog een keer om het een voorstelling te geven, terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. En let op de levende en verse weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En zo zien we dus dat het voorhangsel, wat dus bedekte hetgeen erachter lag, maar ook nog weerhield dat het nieuwe verbond ingetreden werd, heeft de Heer Jezus door het vernietigen van zijn leven op het kruis van Golgotha, als zijnde het voorhangsel, heeft hij de weg toebereid en opengemaakt tot aan dat heiligdom, waar wij dus geacht worden te komen. En dan staat er, terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods. Zo laat ons, vers 22, toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerheid des geloofs. Onze harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis daarop vasthouden, want die het beloofd heeft, is getrouw. En laat ons op elkaar acht geven tot opscherping, de liefde en de goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert. En dan vers 25, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Vers 35 van hoofdstuk 10, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Zie? Dus wij volgen de Heer Jezus op de verse levende weg. En we lezen ook in het Oude Testament dat er ook een weg besprenkeld werd. Het bloed werd ook besprenkeld op de grond, richting dat verzoendeksel. En die weg die hij heeft ingewijd, die mogen wij volgen. En daar is hij bij dat verzoendeksel om ons te spreken, om ons te horen, maar vooral dat wij ons daar aan hem aanbieden om te vragen, wat wilt u dat ik doen zal? Ik wil naar u luisteren. Want daar spreekt hij overdrachtelijk tot ons. Zie? Dus het is de verse levende weg. Het voorhang, dat is zijn vlees, is gescheurd. En hij heeft de toegang voor ons vrijgemaakt. En roept ons hier, lees het maar na, 4 keer op met het woord laat ons en laat ons en laat ons. En vervolgens wordt er nog met nadruk gezegd, werp dan die vrijmoedigheid niet weg. En daarom denk ik dat het een van de belangrijkste dingen voor een gelovige is, dat hij zich realiseert dat hij die overdrachtelijke betekenis van die oude wetten van het oude verbond, als het ware op een geestelijke manier mag navolgen, om toch vooral de Heer Jezus Christus te zoeken daar waar hij te vinden is. Zie je dat? Laat ons, laat ons, laat ons. En dan hebben we ook nog een tekst die daar heel dichtbij ligt. Dat was, even goed nakijken, in hoofdstuk 4 van Hebreeën. Las ik net. Hebreeën 4. Dan lees ik vers 16 van hoofdstuk 4 van Hebreeën. Dat gaat over dezelfde troon. En nu komen we ook het woord troon tegen. En dan staat, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Lees het nog een keer. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, tot de genadestoel en tot de mercy seat. De Bema chair staat volgens mij ook nog ergens. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. Dat is de plek waar de ark van het verbond stond. En nu mogen wij die plek naderen. En dan lees ik vers 14 in het verband van de overdrachtelijke betekenis. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden met onze zwakheden, maar één die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, toch zonder de zonde. En dan worden we dus weer opgeroepen om met vrijmoedigheid te naderen tot de troon. En dit is, ik denk dat dit in mijn beleving, zoals ik het begrijp, het ultieme voorrecht is van een mens. Om te mogen naderen tot de troon der genade en om barmhartigheid te krijgen en genade te gelegene tijd. Dit is iets wat de vleeselijke mens niet begrijpt, maar wanneer je door Gods woord inziet dat een mens als zodanig, en de Romeinenbrief spreekt er vol van, dat wij nooit tot die God kunnen naderen omdat wij als mens totaal ongeschikt zijn. Dat heeft de wet wel bewezen. Die heeft ons wel laten zien dat wij des dood schuldig zijn, want wij zondigen en zijn dus des dood schuldig. En dat wij vervolgens door genade mogen naderen tot de troon der genade. Als je iets begrijpt van het oude verbond en de heiligheid die erbij gebaard was om hem maar vooral niet te naderen, dat zelfs bij het te hulp gaan van die ark die misschien van de kar af mag vallen, dat daarmee een mens al dood neervalt. En dat nu wij niet alleen maar gegund worden, maar we worden zelfs met nadruk uitgenodigd. En ik vind dat iets wat mij de laatste jaren steeds meer, mijn bewustwording dieper wordt, dat dat iets is wat echt uniek is. Dat wij mogen, wij hebben niemand nodig ertussen. We hebben geen tussenpersoon nodig. We hoeven geen afspraak te maken. Maar wij worden met nadruk gewezen op het feit dat het vooral nodig is. En daar ontmoeten wij de Heer. En daar spreken wij ook met hem. Ook over ons leven, ook over ons lijden, ook over ons verdriet. En hij begrijpt ons. Want we hebben net gelezen dat hij een hoge priester is die ons begrijpt. En dat is toch wel iets heel bijzonders. En daarom is het ook wel mooi dat we gelijk al aan het begin van de overdenkingen het hoogtepunt eigenlijk al hebben benaderd. Dat daar de plek is waar wij gemeenschap hebben met onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. Ja, de ark van het verbond. Ik wil graag verder gaan met het Oude Testament en dan in nummer 10. om de verbondenheid van het volk te laten zien met de ark van het verbond. En in nummer 10, vers 35 en 36, wordt er iets heel moois gezegd over de ark van het verbond. En dan lees ik het volgende. En dan begin ik in vers 34. En de wolk des Heren was desdaags over hen als zij uit het leger verrijsden. En het schiedde nu in het optrekken van de ark, let op, dat Mozes zei, sta op, Heer. Zie je het voor je? Dus ze vertrekken. En dan zegt Mozes, sta op, Heer. De ark wordt opgetild, wordt meegenomen. En de Heer is bij hen. En dan zegt Mozes, sta op, Heer, en laat uw vijanden verstrooid worden. En uw haters van uw aangezicht vlieden. En dan staat er, en als zij rusten, zei Heer, zei hij. Dus het volk, als zij rusten, zeide hij, kom weer, Heer, tot de tienduizenden der duizenden van Israël. Dus de voelbare aanwezigheid van de ark van het verbond, maar daarmee de aanwezigheid van de Heer, wordt heel mooi uitgedrukt in deze tekst die ik u net las, dat Mozes zegt, en het geschiedde nu in het optrekken van de ark, en natuurlijk de hele tabernakel en alles wat erbij hoort, dat Mozes zei, sta op, Heer. Zie je het voor je? Heer, wij gaan, gaat u mee.
Ja.
Vindt u dat niet mooi? Sta op, Heer. En vanavond zei de broeder ook, we zijn maar met een paar, Heer, maar we willen u dienen en dan doen we het maar eenvoudig. Maar sta op, gaat u met ons mee. Wij betrekken hem in ons leven. En dat zeg ik eigenlijk op een hele nederige manier, want eigenlijk moeten we het anders zeggen. Hij betrekt ons in zijn plan.
Ja.
Maar het is vooral, sta op, Heer. Ziet u de betrokkenheid? Hij ziet die ark overkleed met het voorhang, met de cherubijn erop. En dan zegt hij, sta op, Heer, want we gaan. Ik vind het toch een prachtige uitdrukking. Ik wou toch hem graag met u lezen. In Psalm 132, vers 7. Psalm 132, vers 7. Psalm 132, vers 7.
Ja.
Daar lezen wij. Wij zullen in zijn woningen ingaan, wij zullen ons neerbuigen voor de voetbank zijner voeten. Sta op, Heer, tot uw rust, gij en de ark, uw sterkte. Dus sta op, Heer, tot uw rust, gij en de ark, uw sterkte. Het is de verbondenheid van de Heer met de ark van het verbond. En het is ook de verbondenheid van de Heer met de plek waar hij tot zijn volk spreekt. Dus de ark is dus toch wel heel een ultiem heilig voorwerp, zou je kunnen zeggen. Dus daar waar de ark is, daar is de Heer. En als de ark er niet is, zou de Heer er wel eens niet meer kunnen zijn.
Het staat ook in Jesaja 66. Daar zegt de Heer,
heb je
de hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank van mijn voeten.
Ja.
Ook zo mooi
dat. Ja. Je gaat het dan, als je het zo met elkaar leest, ga je er ook iets meer van begrijpen.
Ja.
Hè? Dat het toch ver af is, maar toch ook weer zo dichtbij.
Ja.
Maar dat dichtbij komt juist door deze figuur, ja, met zijn bloed.
Het wordt herkenbaar.
Ja. En dan hebben we er nog eentje, dat is 1 Samuel 4, vers 21. En we lezen deze teksten om dichter te komen bij het begrip. En dan vervolgens, als we dan al op de oud-testamentische wijze respect krijgen voor de betekenis van de ark, hoeveel dan meer van de hemelse betekenis. 1 Samuel 4, vers 4. Het gaat over Israël door de Filistijnen geslagen en de ark genomen. En het volk zond dan naar Silo en men bracht vandaar de ark des verbonds, des Heren de Heer Scharen, die tussen de cherubim woont, en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinaas, waren daar met de ark des verbonds van God. Dus die uitspraak hier van de ark des verbonds des Heren, de Heerscharen, die tussen de cherubim woont zelfs. Dus hij spreekt er niet alleen, maar hij woont er ook. Hij rust daar, te midden van zijn volk. Jozua 3, vers 13. Jozua 3, vers 13. En dan ook hebben we nu wel heel duidelijk gezien dat de ark de duidelijke aanwezigheid kenmerkte van de Heer tussen zijn volk. Want wat gebeurt er als die ark meegenomen wordt? Dan staat er in, ik lees vanaf vers 11. Zie de ark des verbonds, dus Jozua 3. Zie de ark des verbonds van de Heer der ganse aarde gaat door voor uw lieder aangezicht in de Jordaan. Dus dat is de binnenkomst in het beloofde land. Om het land de erfenis in ontvangst te nemen. En dan staat er nu dan. Neem gij lieden u 12 mannen uit de stammen Israëls. Uit iedere stam een man. Want het zal geschieden. Met dat de voetzolen der priesters. Let op, probeer het voor je te zien. Dat met de voetzolen der priesters. Die de ark van de Heere der ganse aarde dragen in het water van de Jordaan zullen rusten, zo zullen de wateren van de Jordaan afgesneden worden, te weten de wateren die van boven afvlieden, en zij zullen op een hoop blijven staan. Zie je het voor je? Dus de ark van het verbond, nee, de Heer zelf, die trekt door de Jordaan op weg naar het beloofde land om die erfenis ontvangst te nemen, want daartoe waren ze uit Egypte uitgetrokken. En dan wijken de wateren weer, en het komt op een hoop. Door die ark, door de aanwezigheid van de Heer. Alles is hem onderdanig. En de weg wordt bereid tot in Kanaan. Een prachtige symboliek. Dan lees ik nog in het Nieuwe Testament een mooie tekst. Dat is eerst Hebreeën 1 vers 3. Ik wil toch graag weer terug. Ik heb net even teruggeschakeld om samen na te denken over die ark en de betekenis voor het volk. En nu wil ik graag benadrukken wat dan de huidige plek is en wat er allemaal aan vooraf ging van deze situatie. Eerst Hebreeën 1 vers 3, waar staat, is eigenlijk helemaal aan het begin van de Hebreeënbrief, en er wordt heel veel gezegd in deze ene tekst. Daar staat er, ik begin in vers 2 om de draad op te brengen, welke hij, dat is de Heer, gesteld heeft tot een erfgenaam van alles. Erfgenaam is ook eerstgeborene. En eerstgeborene was ook weer de typologische betekenis van de cherubim. Van alles door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. En dan, de welke alzo hij is, Christus dus, het afschijnsel van zijn heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. En dan de tekst waar het om ging, het gedeelte, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Daar is de Heer. Na de reinigmaking der zonden is hij het heilige de heilige binnengegaan en heeft daar plaatsgenomen aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En dan Hebreeën 9 vers 11. Wordt over dezelfde situatie gesproken. Hebreeën 9 vers 11. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar, en dan zien we de hoge priester hier voor ons staan, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. En vers 24 zegt daar nog van, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God, en dan hebben we nog niet uitgesproken, maar dan staat er voor ons. Prachtig, hè? Dit is zoiets bijzonders, dat is zoiets unieks, dat ik denk dat we Wij kunnen dat nooit op waarde schatten, wat hier gebeurt. He, dat de Heer Jezus na de reiniging, making der zonde, die hemel binnen is gegaan, een tabernakel binnen, een heiligdom binnen, niet met handen gemaakt, maar een eeuwig. He, wat niet aangetast wordt door mot en roest. Maar daar, en daar zegt hij, ik heb je getrokken uit de tegenwoordige boze wereld, zegt de Heer Jezus. He, bij monden van Paulus in een van de brieven, ik heb je getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld. En ik heb je overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon, zijn liefde. Dat is toch de plek waar wij wandelen. Want wij wandelen in de hemel. Wij hebben een hemels koninkrijk ontvangen. Wij hebben ook een hemelse hoge priester. Wij hebben ook een hemelse positie. En we hebben ook een hemelse plaats waar wij de Heer ontmoeten. En zeggen, Heer, dank u voor alles wat u gedaan hebt. Dank dat ik u mijn leven mag delen. En ik wil u vragen of ik u mag dienen in mijn leven. Wat wilt u dat ik dienen? Wilt u mijn handen vullen, hè, met een taak voor u? Want er is eigenlijk maar één verlangen. Dat is eerst uw koninkrijk te zoeken in de hemel en al zijn gerechtigheid. En dan belooft u, dat vind ik altijd zo mooi, dat u voor mij zult zorgen. Dus wij zorgen niet in de eerste plaats voor onszelf en denken dan zondagsmorgens nog even aan de Heer. Maar ons leven is aan hem toegewijd en wij zijn bezig met zijn dingen. En hij belooft dan zorg ik voor jou. En dat is de praktijk. Zoek eerst het koninkrijk God en zijn gerechtigheid. En al het andere zal u bovendien geschonken worden. Want we zeggen het niet tegen de eerste de beste. We zeggen het tegen degene waarvan gezegd wordt dat de hemel en de aarde door zijn hand zijn gemaakt. Dat hij de alfa en omega is. En dat hij de rechterstoel van Christus. Dat hij aan de rechterstoel van de Vader zit. In de hoogste majesteit. En dat hij daar bidt voor ons. Dus er is een verbinding gemaakt. Waar dat koper weer van sprak. He, tussen een zondaar en een hemelse, heerlijke, hoge priester. En die vraagt, kom. Zullen we eerst pauzeren? Ja. Ik moet nog even wat recht zetten. Mijn vrouw wees me erop, dankjewel. Dat eerstgeborene is niet Baruch, maar Begoer. Nu zit ik het helemaal niet in het Hebreeuws, maar mocht ooit eens iemand erover vallen, dan heb ik in ieder geval mijn fout gecorrigeerd. Dus de cherubim spreken ook van eerstgeborenen, zoals ze op de Ark des Verbonds ook zijn afgebeeld. Ik wou graag nog iets zeggen van wat ik in de pauze oppikte. Dat is, de Heer Jezus is onze hoge priester. En dat wordt ons in het Johannesevangelie ook heel mooi verteld. En ik hoop ook dat we hebben begrepen dat de Heer Jezus Christus als hoge priester van het nieuwe verbond heel intens verbonden is met de ark van het verbond, omdat daar het verzoendeksel is, omdat daar de plek is waar wij hem ontmoeten. Dus vanavond wou ik ook nog in het Johannesevangelie zo even in volgevlucht een paar gedeeltes bij langs gaan, waarin de Heer Jezus op treffende manier gaat spreken, terwijl hij nog moet lijden en sterven, toch van wat hij in de toekomst zou gaan doen, en die toekomst is nu. Nou, ik wil eerst beginnen met het Johannesevangelie, een tekst te lezen helemaal aan het einde. En dan ga ik halverwege terug. Maar eerst een tekst aan het eind van het Johannesevangelie, namelijk in Johannes 20, vers 31. En dat is eigenlijk een soort van mededeling van de apostel Johannes. Hier nog de evangelist die het evangelie bijna heeft voltooid. En dan zegt hij in het ene laatste hoofdstuk, de laatste tekst, over wat hij geschreven heeft. Dan zegt hij, deze dingen, deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en omdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dus als je wilt weten, waar gaat eigenlijk het Johannesevangelie om, wat is het doel dat hij deze brief schreef, dan is het heel kort verwoord dat we leven hebben in zijn naam. Nou, en het leven, dat is het leven wat ontstaan is, of wat gegeven is, wat bekendgemaakt is, of hoe je het ook wilt zeggen, bij de opstanding van de Heer Jezus Christus. En toen hij opgestaan is uit de dood, zegt de Bijbel, heeft hij onvergankelijk leven aan het licht gebracht. En het hoofdonderwerp van het nieuwe verbond is wel dat het een eeuwig verbond is en dat het eeuwig leven betreft en dat het in de hemel is. Dus als we het hebben over de Heer Jezus Christus, in het Johannesevangelie, dan heeft Johannes het geschreven dat de mensen gelovende het leven hebben in zijn naam, in zijn macht. Nou, als we dan die teksten voorlezen, daarom lees ik hem nu vers 30, er staat, de Heer Jezus heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die zijn niet geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, snapt u, nu kom ik even, ik schakel even een keer terug, en dan loef ik op. Dus dan zeg ik, hij heeft nog veel meer dingen gedaan, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. En dat leven met een hoofdletter, dat is eigenlijk de rode draad van het Johannesevangelie, want dat was de Heer Jezus, hij was het leven. Hij was het eeuwige leven, hij was de weg, de waarheid en het leven. Hij was ook het licht. Dus de Heer Jezus Christus was komende het leven brengen. De pauze is voorbij. En dan wou ik u iets vertellen wat mij zo opgevallen is. Als wij het Johannesevangelie hebben, en het gaat nu even om een paar grote lijnen hoor, omdat het al na de pauze is. We hebben in het Johannesevangelie 21 hoofdstukken. En als we halverwege het Bijbelboek zijn, dan lezen we in hoofdstuk 12, de aanloop naar de kruisiging. Dan is in het voorgaande hoofdstuk besloten dat Jezus zou sterven. En heeft Caiaphas die profetische woorden uitgesproken in het hoofdstuk 11 vers 50. En dit is eigenlijk het doodvonnis van de Heer Jezus Christus. Je zou ook kunnen zeggen, het is eigenlijk het einde van zijn openbare optreden. Hij is eigenlijk ter dood veroordeeld. Want Caiaphas die zegt in hoofdstuk 11 vers 50, gij overlegde niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. Caiaphas was hoge priester van het oude verbond en spreekt dit, en dan staat er in vers 51, dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijnde hoge priester dezelfde jaars profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk. En dan gaan we verder in hoofdstuk 12, daar staat één tekst. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Bethanië. Enzovoort, enzovoort. En dan wordt hij daar gezalfd door die Maria. Nou, wat ik zo treffend vind, is als we 11 hoofdstukken hebben gehad van 21 hoofdstukken, dan gaan de laatste 6 dagen worden beschreven in de laatste 11 hoofdstukken. Wat ik bedoel is, de Heer Jezus heeft 3 jaar opgetreden. Vervolgens wordt hij ter dood veroordeeld door Caiaphas en de Joden. En dan lezen we vanaf hoofdstuk 12 tot en met eind, eigenlijk de intieme relatie die de Heer heeft met zijn kinderen. En dan gaan we bijvoorbeeld kijken wat er gebeurt in hoofdstuk 13. In hoofdstuk 13 krijgen we te maken met de relatie die de Heer Jezus heeft als hoge priester van het nieuwe verbond met zijn gemeente. En dan laat hij zien dat hij als hoge priester, of als priester eerst, in hoofdstuk 13 vers 15, wordt dan gesproken over die linnen doek die hij omdoet en over het voetenwassen wat hij dan gaat doen. En dan vertelt hij dat als je eenmaal gewassen bent, hoef je alleen nog maar de voeten gewassen te hebben. En dat hoorde ik in de pauze eventjes noemen, dat wij een hoge priester hebben die ons wast, die ons reinigt. Dat leert de Bijbel. En hier kun je het je een beetje voorstellen, dus hij heeft tot het volk gesproken en de Joden hebben op een gegeven moment besloten, we willen van hem af. En dan zegt hij oké, en dan trekt hij zich terug en dan spreekt hij tegen degene die hem echt geloven. En dan vertelt hij eigenlijk al, nadat hij gezalfd is, vertelt hij al over die toekomende tijd waar hij heen gaat. Hij huilde ook bij het graf van Lazarus, dat is eigenlijk hoofdstuk 10 of 11. Dus hij is bezig met zijn werk wat hij gaat doen. En dan doet hij dat hoge priestelijke werk van het voetenwassen. En weet u wat ik nou zo mooi vind? Als je dan iets verder kijkt in een hoofdstuk 15, dan lezen we daar, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. En dan zegt hij in vers 2, elke rank in mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, reinigt hij. Snoeien wordt hier genoemd reinigen. Opdat zij meer vrucht dragen. Gij nu zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. De relatie van de Heer als hoge priester met zijn gemeente is ook een werk van reiniging. Maar niet om ze tekort te doen, maar dat ze meer vrucht dragen. En dat doen wij dus. Wij komen bij de Heer en wij zeggen, Heer, hier ben ik. Reinig mij, haal weg wat niet van u is, snoei mij en laat mij meer vrucht dragen. Dus over de Joden heen die hem te dood veroordeeld hebben, is hij al bezig met dat hoogpriestelijke werk. En vertelt hij eigenlijk in verborgen wijze over iets wat ze later zullen snappen. Want dat zegt hij ook tegen zijn discipelen. Je snapt nu nog niet wat ik doe, maar later ga ik het begrijpen. Ja. Mooi is dat, hè? Ja. En dan heb ik er nog een, die vind ik ook heel mooi. Dat is hoofdstuk 17. En dan staat het er zelfs boven. Dan heeft het hoogpriestelijk gebed. En dat staat over, boven dit hoofdstuk waar de Heer Jezus bidt voor degene die door hem gelovig worden. Vind je dat niet mooi? Dat is dus allemaal het werk wat hij gaat doen na zijn opstanding en daar hebben we het vanavond over. En waarom heb ik het eigenlijk graag met u willen lezen? Omdat de hoge priester een werk doet rondom dat verzoendenksel en daar eigenlijk voor ons zijn werk doet. Hij doet dat niet voor de wereld, hij doet dat voor zijn kinderen. Hij vraagt van ons getuige van mij in de wereld. En als er dan mensen tot geloof komen, dan staat er, ze worden toegevoegd. En dat doet de Heer als hoge priester zijn werk in die mensen. Dus wij mogen ze wijzen naar de Heer Jezus, daar moet je wezen. En als ze zich melden bij de Heer Jezus en gemeenschap hebben met hem, dan snoeit hij ze, dan wast hij ze de voeten, dan reinigt hij zij, niet opdat ze ontmoedigd worden, maar opdat ze meer vrucht dragen. En dat deed hij al, dat vond ik zo apart, dat er dan zoveel hoofdstukken gewijd worden in het Johannes-evangelie, wat een heel bijzonder evangelie is, omdat dat spreekt als de Zoon Gods van de Hoge. Het spreekt ook echt van, nou ja, het Johannes-evangelie wordt ook uitgebeeld als een adelaar, als een vogel die van boven komt als ware en die ook anders kijkt dan de andere evangelisten, heeft een andere blik op de Heer Jezus. En als het een blik is, denk ik, is het wel het hoge priesterschap van de Heer Jezus Christus, wat in het Oude Testament door Aaron uitgebeeld werd, wat de Heer Jezus bij zijn hemelvaart als hoge priester van het Nieuwe Verbond heeft ingesteld, en wat hij doet als hoge priester in ons en voor ons. Hij bidt voor ons, hij reinigt ons, hij wast onze voeten, opdat wij meer vrucht dragen. En daarom moeten wij meer zoeken. En zegt hij, als jij mijn dingen zoekt, dan zal ik zorgen dat jouw dingen ook geregeld worden. En dat is een hele mooie afspraak die hij met ons maakt, vind ik. Ja. Dat is een onderdeel van het nieuwe verbond, denk ik. Misschien, dat is het beste. Vindt u die mooi?
Ja, ik vind het.
Ik heb nog een tekst in Romeinen gevonden, die ook bij de verzoenen hoorde, en verzoendeksel. Dat is Romeinen 3. En dan kan ik geen Grieks, ik ken geen Romeins, of Hebreeuws bedoel ik. Maar het woord wat wij nu lezen ligt dicht, is eigenlijk hetzelfde woord als het woord verzoendeksel. Want ik lees in Romeinen 3, vers 25, dat is de kerntekst en ik begin altijd liever iets eerder te lezen, omdat het gaat over het verzoeningswerk van Christus. En dan staat in vers 23, wij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dat is de grondslag van de conclusie van God over de mens. Wij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Ergens anders staat, als wij zondigen, dan zullen wij de dood sterven. Dus het loon van de zonde, de bezoldiging van de zonde is de dood. En dat staat hier eigenlijk op een andere manier. Het gaat over hetzelfde. Dus wij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Maar, staat er, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Jezus Christus is, in Christus Jezus is. En dan staat er, die Jezus Christus is, welke, want welke slaat dan weer terug op Jezus Christus, welke God voorgesteld heeft of aangesteld heeft, bepaald heeft, voorgesteld, zie je het voor je, voorgesteld heeft tot een verzoening voor het geloof in zijn bloed, door de betoning, door een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied waren, onder de verdraagzaamheid Gods. Dus hij heeft Jezus Christus voorgesteld tot een verzoening, net zoals verzoendeksel, daar waar genade gegeven wordt en verzoening, door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, tot vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Prachtig, hè? En dan vers 27, waar is dan het roem? Roem is uitgesloten door de wet. De werken? Nee, maar door de wet van het geloof. En de wet van het geloof, de weg van het geloof, is dus het kenmerk van het nieuwe verbond om daar een deel te hebben. En daar hebben we het vanavond over. Dus geloof hoort bij ons verbond en werken de wet hoort bij dat waar dit een uitbeeld, of waar dit letterlijk dus een afspraak mee was, met het oude verbond. Christus Jezus voorgesteld als verzoening, als verzoendeksel, als bedekking van onze zonden, zo je wilt. Prachtige uiteenzetting. Ik heb nog een tekst die eigenlijk hoort nog bij, voor de pauze, wat ik zei over dat kleed. Dat wou ik u niet onthouden, dat was nummer 4, vers 5 en 6, om nog even te onderstrepen hoe heilig de ark was voor het volk en wat God daarvoor afspraken over heeft gemaakt in nummer 4. In nummer 4, vers 5 en 6, lezen wij. Er staat boven de ambtsverdeling der levieten en het werk wat ze moesten doen. En dan lezen we in vers 4, hoofdstuk 4. En dit zal de dienst zijn der zonen van Kahat in de tent der samenkomst, dus in de tabernakel. Te weten, de heiligheid der heiligheden. Dat is de plek waar dus de ark van het verbond staat. In het optrekken des legers, dus wanneer we vroegen, Heer sta op, zo zullen Aaron en zijn zonen komen en de voorhang des deksels afnemen en zij zullen daarmee de ark der getuigenis bedekken. En zij zullen een deksel van dassenvellen daarop leggen en een geheel kleed van hemelsblauw daarop, daarbovenop uitspreiden en zij zullen dezelfde handbomen aanleggen. Zie? Dus het werd bedekt tijdens, laat ik maar zeggen, het transport en reis. Het werd niet gezien, het werd bedekt. Het was eigenlijk nog een verborgenheid. En die verborgenheid werd geopenbaard, en ik hoop dat u mij kunt volgen, de verborgenheid van de ark van het verbond werd letterlijk, maar ook overdrachtelijk geopenbaard toen Jezus Christus stierf. Want hij was het voorhang. Hij was het vlees.
Heeft David ook dit niet geweten?
Nee.
Anders had hij dadelijk niet zo...
Nou, hij had het kunnen weten.
Ja, hij had het kunnen weten.
Ja, ja. Ja. Maar ik hoop zo dat we een beeld hebben met mijn betoog van wat de ark van het verbond voor een centrale plaats had in het volk waar God woonde, maar waar God ook sprak en waarvan ook gezegd wordt, Heer, sta op. En Heer, rust, met andere woorden, als u met ons meegaat, doordat die ark met ons meegaat, overwinnen wij de vijand en zijn wij sterk. Maar God moet wel met ons meegaan. En zo weten wij ook dat wij nu genodigd worden om bij hem te komen, om ontvangen genade.
Maar dat vind ik zo mooi van David. Die vraagt altijd aan God, wat moet ik doen?
Ja.
En God antwoordt hem dan ook, wat hij moet doen.
En hij was een man naar Gods hart. En zo zien we dus de Aaron in zijn daagse kledij en in zijn hoge priestelijke kledij met het bloed van het nieuwe verbond, zeg ik dan nu erbij. En hij treedt daar eigenlijk voor de volk en de Heer Jezus treedt daar voor ons en nodigt ons uit om gemeenschap te hebben met hem, opdat wij leven en overvloed hebben. Het is eigenlijk een intieme relatie die een gelovige heeft met de neergedaalde Zoon Gods, die stierf en vervolgens opstond en aan de majesteit, in de majesteit van de Hoge is, aan de rechterhand van God en daarvoor onze werk doet. En dat was eigenlijk de benadrukking ook vanavond. Het is een verborgenheid geweest in het Oude Testament. Het werd geopenbaard door zijn sterven en opstanding. Het is een verbondenheid die hij heeft in deze tegenwoordigheid met zijn gemeente, met zijn lichaam. Het is voor de wereld nog steeds een verborgenheid. Maar het laatste Bijbelboek zegt de openbaring van Jezus Christus. Het zal ooit een keer openbaar worden. En we lezen ook aan het einde van de openbaring, dat ook die gemeente ooit in een keer zal verschijnen uit de hemel. En dan wordt daar ook het woord tabernakel nog weer genoemd. Dus het is heel bijzonder wat we in het oude verbond lezen. Over daar waar wij deel van zijn geworden op grond van geloof en genade.
Ja.
En dat is zijn werk.
Ja.
En daarom roemen wij niet.
Een voorstelling, de Voorhof. Kun je zeggen van daar loopt de wereld vandaag aan de dag in en die wil niet naar binnen?
Als
je het even uit zou spreken.